Een hele goede morgen. Het is fijn om zo met elkaar de geboorte van de Heer Jezus te gedenken. Maar wat is het ook bijzonder om al deze kinderen daarvan zien te getuigen. En ik zei toen tegen mevrouw Nel, ik zeg, wat hebben deze kinderen ons gebed nodig? Want hoe zou het zijn over 20 jaar? Zingen ze nog steeds met diezelfde overtuiging dat Jezus hun heiland is, hun Heer en hun Redder. En wat hebben ze ons gebed nodig? En ik hoop dan en bid ook dat u als gemeente ook die verantwoordelijkheid op u neemt om te blijven bidden voor kinderen, voor de jongeren, voor de jeugd, voor de jongvolwassenen. Omdat we leven in een tijd daarin het christelijk geloof zo aan het wegzakken is, dat zelfs het nieuws er aandacht aan besteedt, dat nu nog maar 50% van de Nederlanders een soort van geloof heeft. En dan denken we 50%, maar als je dan afvraagt hoeveel zijn daarvan werkelijk wederom geboren. En beseffen wat wij vandaag nu gedenken, de geboorte van de Heer Jezus, wat dat ook werkelijk betekent en wat de inhoud daarvan is. Want als we kijken, viert heel Nederland bijna kerst. Met heel veel opsmuk en alles wordt eraan toegevoegd. En aan dat woord kerst, daar kun je zoveel dingen aan toevoegen. En ik denk we bijna wel een encyclopedie met woorden kunnen beginnen die met kerst te maken hebben. Van kerstballen tot kerstbrood en noem maar op. En van de week hoorde ik voor het eerst, we verwachten misschien kerstfiles. Dus die bestaan nu ook al. Dus de geboorte van de Heer Jezus brengt ook files voort. En is dat dan kerst? En weet u, als we dan naar de vier evangeliën gaan, want als het om kerst gaat, dan moeten we naar het woord van God. Dan moeten we niet naar allerlei filosofieën en verhalen, maar we moeten terug naar het woord van God. En als we kijken dan naar de vier evangeliën, dan is het zo bijzonder hoe de vier schrijvers zo verschillend met de kerstboodschap eigenlijk omgaan. Matthäus begint direct met een geslachtsregister om aan te tonen, wacht even, we hebben het wel over degene die komt uit de belofte van Abraham, Isaac en Jacob. Van David en dat gaat zo terug tot de Heer Jezus Christus. En dan beschrijft hij hoe dan een engel ook had verteld aan Maria en aan Jozef. En dan kom je in dat kerstsfeer zoals wij dat kennen. Met een stalletje, met een kribbe, met ezeltjes, met koningen, met herdertjes. En dat is een beetje de kerstsfeer die we hebben. Lucas doet hetzelfde. Lucas beschrijft helemaal in detail wat er allemaal gebeurd is. En die vindt het ook belangrijk. En is ook belangrijk dat we dan zien in die begin dat de profetieën over dat vervuld werden. Daadwerkelijk vervuld werden. En als we kijken naar Marcus, dan denkt Marcus, nou weet je, Matthäus en Lucas, die zijn er al mee bezig. Ik vind het veel belangrijker dat we focussen op de bediening van de Heer Jezus. En de Heer Jezus is het dan al 30 jaar als hij voor het eerst genoemd wordt in het evangelie van Marcus. Die slaat het gewoon helemaal over. Vanuit Marcus zou je nou niet een gezellige kerstsfeer kunnen kweken. En wat doet Johannes? En Johannes doet iets heel bijzonders. En Johannes is dan ook die apostel die aan de borst van de Heer Jezus te vinden was. Met andere woorden, die had het verlangen om werkelijk het innerlijke karakter, het wezen van God in Christus te leren kennen. En Johannes heeft het ook helemaal niet over geslachtsregisters, heeft het niet over stalletjes, over Bethlehem, maar die neemt ons mee terug naar voor de schepping. Met andere woorden, alsof Johannes ons duidelijk wil maken of opnieuw in herinnering wil laten brengen dat als wij naar die kribbe gaan, als wij kijken naar dat kind wat in die wereld kwam, dat we ten volle beseffen over wie we het nu eigenlijk hebben. En dat het ons opnieuw onder de indruk brengt. Maar ook opnieuw zo dankbaar brengt als je hebt mogen zien dat hij de heiland is, de verlosser. Dat hij degene was die plaatsvervangend voor ons stierf en de schuld van de zonde op zich nam. Want dat is de rijkdom die daar allemaal in verborgen zit. En ik wil me graag met u naar Johannes hoofdstuk 1 en we lezen de eerste 18 versen. Johannes hoofdstuk 1, 1 tot 18. En daar schrijft Johannes: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt, of geworden, andere vertaling, dat gemaakt is. En in het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen. Er was een mens, door God gezonden, en zijn naam was Johannes, niet de apostel, maar Johannes de Doper. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van dat licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het vlees is woord geworden. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij, zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het. Hij was het, van wie ik zei, hij die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezing. Laten we de Heere om een zegen bidden. Vader, we hebben net al zoveel mogen horen vanuit de monden van kinderen. Al de namen van de Heer Jezus Christus. De heerlijke liederen. Dat Hij het licht van de wereld is. Vader, en zo hebben we nu net ook uw woord mogen openen. En dank u wel dat uw woord de waarheid is. Maar we bidden zo, Heere, dat uw geest dat woord zo levend maakt. Aan onze geest, aan ons hart, aan ons ziel, opdat het ons ook echt wat doet, echt wat betekent. En dat er een verdieping daaruit mag ontstaan. En we bidden, Heere, dat het ook deze morgen zo mag zijn, dat kerst voor ons weer centraal komt te staan in één persoon, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Wilt u dat uitwerken? En dan bid ik u uit genade. Amen. Amen. Zoals ik al zei, is het verlangen van Johannes is ons terug te brengen naar wie het woord de Heere Jezus is. En vier dingen wil hij hierin laten zien. Allereerste, Jezus Christus is het eeuwige woord. Het tweede is, hij is het scheppende woord. Ten derde, hij is het levend makend en lichtgevende woord. En ten vierde, hij is dat woord dat vlees geworden is. Dat is het prachtige. En Johannes de Doper, en daar gebruikt hij vers 15 voor, die getuigt eigenlijk krachtig met de woorden, hij was het. Met andere woorden, als je die gevonden hebt, dan hoef je niet meer verder te zoeken. In hem is alles van de Godheid te vinden. Hij was het. En het is ook bijzonder, want Johannes, in plaats dat hij ons meeneemt naar Bethlehem, neemt hij ons eigenlijk mee met drie woorden naar in de beginnen. En dat doet de schrijver van Genesis ook. In de beginnen. Wat in de beginnen? Schiep God. Met andere woorden, God was er al voordat er ook iets tot bestaan kwam. En hij neemt ons mee met dit, dat in de beginnen was het woord. Het was er al. De Heere Jezus is niet een persoon die met kerst tot leven kwam of een bestaan kreeg. Hij was er altijd al. Hij was het woord en het woord was bij God. Wanneer? In de beginnen. En om die onscheidbare eenheid tussen God en de Zoon te benadrukken, zegt Johannes, en het woord was God. Het woord was God. En de Heere Jezus heeft daar later van getuigd en heeft gezegd, ik en de Vader zijn één. En als Filippus dan vraagt, Heere, maar toon ons de Vader, dan wordt hij eigenlijk een beetje berispt en dan zegt de Heere Jezus tegen Filippus, Filippus, nou ben je al zo lang met mij onderweg en je weet nog niet wie de Vader is. En dan zegt de Heere Jezus, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Hij is de blauwdruk van God zelf. En als we dat gaan beseffen, dan wordt de zicht op de kribbe krijgt een hele andere betekenis. Dan is het God die zichzelf openbaart in deze wereld. En met vers 2 zegt hij dan, en dit was in het begin bij God. Hij sluit het gewoon af. Maar dat niet alleen. Dan zegt hij nog eens, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt of geworden dat gemaakt is. En dat laat de scheppingskracht van de Heere Jezus ook zien. De schepper werd schepsel. Het was niet zo dat de schepper iets schiep in die kribbe, maar de schepper zelf werd schepsel. Dat is de diepe indruk. Als we kijken in wat voor een wereld hij ook terechtkwam, wat we straks lezen, dat een heilig, almachtig God zelf in deze wereld kwam. En alles heeft zijn bestaan in hem. Het is ook een theologische waarheid die Paulus ook benadrukt als hij een brief schrijft aan de gemeente in Colosse. En dan zegt hij, want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar, die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En dan hebben wij het over zo'n arm kindje. Ja, wacht eens even. Dat is degene die alles schiep. En alles is ook geschapen tot eer van zijn naam. Het was niet een arm kindje in een kribbe, in een stalletje. Johannes wil ons bij de lees houden en laten zien, wacht jongens, dit is God zelf, de schepper van hemel en aarde. En dan zegt hij zo mooi, in het woord, dat woord waardoor alles ontstaan is, was het leven en het leven was het licht van de mensen. En een ieder die een wedergeboorte heeft meegemaakt, kan getuigen dat je leven is veranderd. Als je de Heere Jezus ontmoet en je leven verandert niet, dan is bij mij de vraag, heb je hem dan wel echt ontmoet? Want het is levensveranderend, de Heere Jezus kennen. Hem ontmoeten. Een nieuwe schepping te zijn door genade. Hij is dat leven. Hij is dat licht. Je krijgt zicht op het leven. Je krijgt een ander godsbeeld. Je krijgt een ander mensbeeld. En je krijgt een zuiver beeld over wie je zelf bent. Waarom? Omdat dat licht van God in je schijnt. En je doet veranderen. Dat kan niet anders. En dan vers 5. Wat voor wereld kwam de schepper in? Een wereld vol van duisternis. Hij zal bij de wederkomst opnieuw terugkomen. In een duistere wereld. En kijk maar om ons heen hoe duister het wordt. En hoe de angst onder mensen toeneemt. Denk maar wat er pas weer terug in Berlijn is gebeurd. De angst die wordt donkerder, die wordt duisterder, die wordt steeds meer voelbaar. En de Heere Jezus zal opnieuw in een duistere wereld wederkomen. En wat staat er? Hij kwam in deze wereld. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Heeft het niet gegrepen. En ik hoor zo vaak zeggen dat mensen waar licht is, moet duisternis wijken. Ja, dat is in de materiële zin. Als we in de schuur de lamp aan draaien, dan is het opeens licht. Maar in de geestelijke wereld, lieve broeders en zusters, wijkt de duisternis niet zo makkelijk voor het licht. Want als dat zo waar was, waarom is dan niet heel Nederland een christelijke natie? Waarom? Omdat de duisternis het niet grijpt, het niet aan wil nemen en niet wijkt voor het licht wat wij toch als broeders en zusters, als gemeente van de Heere Jezus, willen laten zien in deze wereld. En heel Nederland staat vol met lichtjes. Of niet? Kijk maar hoeveel kerstbomen, hoeveel huizen versierd zijn. Is dat het licht wat de duisternis doet wijken? Nee, het geestelijke licht. Maar de duisternis wijkt er niet zo makkelijk voor. Wil er zelfs niet voor wijken. Het wijkt alleen als de duisternis het aanneemt, het begrijpt, het aanneemt in het leven. En het is niet gebeurd. Dat is het trieste van kerst. Aan de ene kant brengt het ons als broeders en zusters weer samen rondom de Heere Jezus Christus. Maar aan de andere kant, daarbuiten, is er een duisternis die het niet grijpt. En de reden is misschien omdat wij het niet meer vertellen. De reden misschien is omdat wij het niet goed vertellen, zodat ze het begrijpen. En een andere reden is dat ze het horen, maar niet aannemen. Want er wordt getuigd, er wordt verteld, de boodschap wordt uitgedragen. Maar er is wel een verantwoordelijkheid om het aan te nemen. En dan doet Johannes in zijn evangelie even een intermezzo, even een korte pauze. En dan zegt hij, en er was een mens, maar let op, die was door God gezonden. Hij gaat het hebben over Johannes de Doper, zijn naamgenoot. En hij zegt, er was een mens door God gezonden. Niet iemand die zijn eigen theologie had, zijn eigen filosofie, maar een gezondene van God. En die, zegt hij, om van dat licht te getuigen. En hier zien we de genade van God verschijnen. Want er staat, er is licht in de duisternis. En er was een getuige over dat licht op dat. Ik vind het zulke mooie woordjes in de Bijbel. Op dat. Want er komt de reden waarom iets gebeurt. Op dat allen door hem geloven zouden. Daarom kwam Christus in de wereld. Op dat mensen tot geloof zouden komen. Op dat het hart van God duidelijk zichtbaar, voelbaar, tastbaar in de wereld zou zijn. Zoals Timotheus dat zegt, dat God niet wil dat mensen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Tot erkentenis van de waarheid, van het woord van de Heere Jezus Christus. Dat is nog steeds Gods verlangen. Als u dat niet kent, dan wordt u lauw. Maar als u dat kent, dan wordt u warm. En heeft u het verlangen om dat verlangen van God te gaan delen met de mensen om u heen. En dan staat er verder. En hij kwam tot een getuigenis om van het licht zou getuigen, omdat alle door hem zou geloven. Maar hij was het licht niet. En we weten dat Johannes had ook zijn discipelen. Maar op een gegeven moment, dat moesten niet meer zijn discipelen worden. Dat moesten de discipelen van de Heere Jezus zijn. En dat is zo mooi. Maak discipelen is de opdracht die de Heere Jezus ons heeft meegegeven. Discipelen van hemzelf. En dan pakt hij in vers 9, pakt hij de draad weer op. En dan zegt Johannes, dit was het waarachtige licht dat in die wereld komt. In die duistere wereld. En ieder mens verlicht. Dat is Gods verlangen. Dat alle mensen verlicht zouden worden. Hij was in de wereld, staat er zo mooi. En de wereld is door hem ontstaan. Nog een keer benadrukken dat hij de schepper is. En de wereld heeft hem niet gekend. Hoe moet het gevoeld hebben voor de Heere Jezus? En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam, zegt de schrift, tot het zijne. En dan staat erachter maar de zijne. Wat is dan het verschil? Het zijne en de zijne. Het zijne, dat betekent hij kwam tot het zijne, de wereld, de schepping. Hij was de schepper van alles. Alles behoort hem ook toe. En dan hoor je wel eens in een preek dat de Heer Jezus, die had een geleende kribbe, een geleende stal en een geleende ezel en alles was geleend. En hier lezen we, nee, hij kwam tot het zijne. Alles behoort hem toe. En als goed christen, dan zeggen we ook, nee, alles is van de Heer. Maar werkelijk, alles is ook van de Heer. Want hij kan het je zo ontnemen. Kijk maar naar het boek Job. We hebben geen macht over deze dingen. Niet over de materie, niet over onze gezondheid. Hij kan het meenemen, hij kan dingen toelaten in ons leven. Maar altijd binnen zijn grenzen. Altijd binnen zijn grenzen. En hij kwam tot het zijne. Hij kwam in zijn eigen wereld die hij geschapen had. Maar die door de zondeval zo duister is geworden. En dan staat er maar de zijnen. En de ene verklaarde die zegt, ja dat is Israël, want daar kwam die als eerste voor. Maar de zijnen zijn ook eigenlijk alle mensen. Alle mensen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hebben hem niet aangenomen. En als je kijkt naar de evangelie, dan bemerk je al in het begin van de evangelie, en we zien dat nooit in de toneelstukjes en alles, maar je ziet daar de duisternis in zijn volheid ontplooien als Herodes alles jongetjes onder de 2 jaar al doden wil. Er is een geestelijke strijd gaande. Het kerstverhaal is niet een romantische, fijne gebeurtenis is een geestelijke strijd tussen de licht en de duisternis. Tussen de waarheid en leugen. Tussen God en Satan. En kerst heeft dat eigenlijk versterkt, verdiept. Want in plaats van de wet ging de genade deur van Gods hart die ging open naar de mensen. Niet meer door de wet, maar door genade, door het geloof, konden we behouden worden. Want vers 12, daar ligt de bemoediging. Als we bij vers 11 zouden stoppen, dan is kerst een aanleiding tot geestelijk depressief te worden. Maar kerst geeft die vreugde, wat juist in vers 12 laat zien, maar allen die hem aangenomen hebben. Dus te midden van die duisternis is er die mogelijkheid om met heel je hart te geloven in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En ik weet niet hoe jij hier zit deze morgen. Misschien uit een gevoel, ja, kerst, je moet toch wel even naar de kerk, want dat hoort erbij. Maar verder, de rest van het jaar, mijn eigen leven. Maar kerst wil juist een keerpunt in jou, in uw leven maken. Die wil die duisternis uit het hart veranderen in het licht en glorie en de heerlijkheid van God zelf. Maar daar hangt er wel een verantwoording aan. Doch allen die hem wel aangenomen hebben. Hun heeft hij, zegt hij, macht, de volmacht, de recht toe, macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk wie? Die in zijn naam geloven. En hoe doe je dat? Nou, in Romeinen zegt Paulus, met je mond belijden en met je hart geloven. Is het zo eenvoudig? Ja, het klinkt zo eenvoudig. Totdat je op je knieën moet gaan. En werkelijk moet gaan belijden dat je een zondaar bent. Dan voel je de geestelijke strijd van je vlees en van de duisternis. Die je ervan af wil houden om tot geloof en bekering te komen. Het gaat hier om een geestelijke strijd om de ziel van de mens. Maar door allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, uit God geboren te zijn. Wel een waarschuwing. Johannes noemt drie dingen dat het niet zo is. Dat is niet uit bloed. Ja, ik ben van geboorte Jood. Dus dat zit wel goed. Mijn voorvaders zijn Abraham, Isaac en Jacob. Nee, niet uit bloed. In Bolivia hadden we heel veel mensen. Ja, maar ik ben geboren katholiek. Die zijn geboren katholiek. Ik weet niet hoe je dat doet. Maar die denken, het zit wel goed. Het is niet uit de bloedlijn. Hij zegt ook niet uit de wil van vlees. Als ik maar genoeg doe, me genoeg inzet, genoeg meewerk in de kerk, dan zit het wel goed met God. Nee, en ook niet uit de wil van een man. Maar uit God geboren zijn. Weet u wat kerst is? Kerst is dat God geboren werd, zodat wij uit God geboren konden worden. Dat is kerst. Dat is de diepe waar Johannes ons naartoe wil. Dat God werd geboren, opdat u en ik en jij uit hem geboren zouden kunnen worden als kinderen Gods. Dat is genade. Het is niet wat wij voor God doen, maar het is wat de Heere God voor ons gedaan heeft. Hij heeft die weg geopend. En de Heere Jezus zegt ook, ik ben die weg. Ik ben die waarheid. Ik ben het leven. En je komt niet tot de Vader dan door mij. Dat is de uitnodiging die daar ligt voor een ieder van ons. En als je dat gegrepen hebt, als je dat gepakt hebt, is dat niet vandaag nog steeds de vreugde van uw ziel? Is dat niet de psalm van uw hart? Dat u de Heere looft en prijst en dankt elke dag weer opnieuw. Dat u een kind van God mag zijn, omdat hij werd geboren, zodat wij uit hem geboren konden worden. Als u daar geen amen, geen halleluja op kan zeggen, nou dan heb u voor mij maar een saaie kerst. En dat maakt al dat eten en drinken en de rest kan dat niet overweldigen. Waar gaat het om wat hij heeft gedaan? Is het dan echt zo? Is het geen fabel? Nee, zegt Johannes. Want hier luister, zegt hij, het woord, en dat is de bevestiging, het woord waar hij het in de eerste verse over had, dat woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Of als er staat in de grondtekst, onder ons getabernakeld. En waar stond de tabernakel? In het Oude Testament. Die stond in het midden. En er waren vier stammen aan het noorden, vier aan het oosten, het westen en het zuiden. God was in het midden. De bedoeling van dit is dat God centraal in het midden van onze leven komt te staan. En dan zegt Johannes, en hij zegt, en wij. En ik denk dat hij het heeft over de apostelen, zijn mede-apostelen. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien als een heerlijkheid van de enige geboren van de Vader. Mag ik u vragen, ziet u die heerlijkheid van de Heer Jezus nog? Ziet u dat nog? Of zegt u, ja, ik zou niet weten hoe. Nou, ik wel. Hierin. Heere, mag ik u zien? Mag ik u ontmoeten? En dan gaat hij zich laten zien. Ja, dan weet je misschien niet de kleur van het haar, de kleur van zijn ogen. Maar je gaat zijn heerlijkheid ontdekken. Je gaat zijn karakter ontdekken. Je gaat zijn wezen ontdekken. Tot de dag van vandaag kunnen wij door genade de heerlijkheid van Christus ontmoeten. Die kunnen wij zien als we de schrift maar openen. En de schrift willen lezen en overdenken. Wij hebben het gezien, zegt Johannes hier. Even kijken, waar zit ik? Een waarheid vol van genade en waarheid. En Johannes, dan gaat hij weer terug naar Johannes. Johannes de Doper, hij zegt, en Johannes getuigt van hem. En heeft geroepen. En ik vind het zo mooi, die drie woorden. Hij was het. En wat zeggen wij vandaag? Hij is het. Hij is het. Er is geen andere weg. Er is geen andere manier. Hij is het. En ik hoop van harte dat voor ieder van u, van jou, van ieder die hier zit, kan zeggen, ja, ook voor mij. Hij is het. Ik heb geen ander meer nodig, want hij is het. En Johannes zegt, hij was het. De Heere Jezus Christus, van hem heb ik gezegd, hij die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. Is dat zo? Vleeselijk niet. Johannes werd eerst geboren. Want Elisabeth was al 6 maanden zwanger. Voordat Maria zwanger werd. Dan moet Maria wel een hele snelle... Hoe noem je dat? Groei van de baby hebben gehad. Nee, maar Johannes beseft. Wacht even. Hij was er al voor de beginnen. Hij is het. De beloofde. En de hele schrift getuigt daarvan. Christus Jezus. Hij was het. En dan zegt hij zo mooi. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen genade op genade. Dat is zo rijk. De genade allereerst. Dat we door geloof. Door belijdenis. Een kind van God mogen zijn. En als kind van God. Zondigen we nog. Maken we zoveel dingen fout. Of doen we zoveel dingen fout. En dan is daar die genade op die genade. Elke keer weer die vergevingsgezindheid en die reiniging door het bloed van de Heere Jezus. En dat is zo bijzonder, die genade van God. Zelfs in de momenten als het moeilijk is, als er strijd is, als er verdriet is, als er ziekte is. En die vragen komen en die ruimte mag er zijn, Heer, waar bent u? Dan kijk je later soms terug en dan zeg je, zonder dat ik het door had, was de genade van God... Die was daar, want hij is getrouw. Hij is degene die ons vasthoudt. En dan sluit Johannes af. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem, de Vader, ons verklaard, ons geopenbaard. En dat is het bijzondere van kerst. Is de werkelijke openbaring, de genade van God in dat kind Christus Jezus. prachtig hoe Johannes ons daar opnieuw wil bijbrengen. De kerst. En wat is het dan voor ons geworden? Wat is kerst voor ons geworden? Is het nog een bewustwording en een dankbaarheid dat de Heere Jezus naar deze aarde is gekomen? Dat Hij bereid was om de hemel te verlaten en in deze duistere wereld geboren te worden. Wetende dat Hij veracht zal worden. Wetende dat er een moment komt dat zijn volk ook zegt, kruisigt Hem, we moeten Hem niet. Maar Hij is gekomen. En Hij leeft. Hij is opgestaan en Hij leeft. En Hij zal wederkomen. En weer in die duistere wereld. Want de wereld is duister om ons heen. Maar wij mogen gedenken met elkaar. Kerst. Die 5 letters, we hebben net het hele alfabet gehad. Maar ik heb voor mezelf, denk ik, wat moet ik nou met dat woord kerst? Ik denk altijd aan kerstbrood, dat is zo lekker. En mijn vrouw denkt aan kerstboom en kerstlichtjes. En een ander denkt weer aan kerstmeubelmarkt of kerstautomarkt. Het is ongelooflijk wat we kunnen toevoegen aan het woord kerst. Maar ik dacht, laat ik het bij het woord kerst houden. De K is van koning der koningen. De E is van eeuwige rots. De R is van rechtvaardige raadsman. De S is van soevereine Heer. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Heer. En de T is van de trouwe herder die mij voorgaat en die ik wil volgen. Als dat kerst voor je blijft, koop dan maar gerust een kerstbrood en geniet ervan. Als dat kerst voor je blijft, zet van mij 10 kerstbomen in je huis. Haal het licht in huis. Als dit maar de realiteit, de waarheid in uw hart en in uw ziel blijft. En u brengt tot psalmzangen, tot lofprijzing van de Heere God. Vreugde, blijdschap, maar ook een verlangen om in deze duistere wereld die boodschap uit te dragen. En de een mag dat ver weg doen, de ander doet het dichtbij. De een doet het op het podium, de ander doet het binnen de school of de werkplek. Geweldig als we zo op verschillende terreinen het evangelie uit mogen dragen. Dat is wat de wereld nodig heeft. Dat is wat harten verandert. Dat is wat levens redt voor de eeuwigheid. Daarvoor kwam de Heere Jezus Christus. En dan wens ik u een gezegende kerst. Met die diepe inhoud van God zelf. Laten we Hem daar ook voor danken. Hemelse Vader, dank u voor het evangelie van Johannes, waarin hij ons niet meeneemt naar een stal, naar de reis van Maria en Jozef, maar waarin hij ons meeneemt naar de beginnen, naar het besef dat u, Heere God, u, Heere Jezus, er al was. En dat u, Heere, als licht in de duistere wereld bent gekomen. En Heere, dan zien we inderdaad in de schrift dat het niet waar is. Waar licht is, moet duisternis wijken. De duisternis heeft de mogelijkheid om het te begrijpen, te grijpen of het niet te doen. En we zien, als we eerlijk zijn, in 2016 de realiteit van de duistere aanwezigheid van de duisternis, Heere, onder ogen. Angst. Ellende. Zoveel mensen die afhaken. Het ene kerkgebouw naar het andere kerkgebouw wordt gesloten. En ik weet, Heere, het is een gebouw, maar het waren wel gebouwen waar kinderen van u samenkwamen, waar uw naam werd verkondigd, waar de Bijbel werd geopend, waar psalmen, gezangen en liederen werden gezongen tot eer van uw naam. En deze gebouwen worden woonhuizen of markten of wat dan ook. Vader, dat beangstigt. Maar we danken u, Heere, dat zoals we hier zitten, wel weten waar het om gaat. Maar u heeft besloten om ook uw gemeente te gebruiken als herauten van het licht. En Heere, dan mag dan kerst ook weer opnieuw die bewustwording zijn, Heere, dat wij net als Johannes de Doper gezonden zijn, geroepen zijn om te getuigen van dat licht op de plaats waar u ons gesteld hebt. En de een mag dat voor één doen en de ander voor 10 en de ander voor 100 en de ander voor 1000. Als we maar getuigen. Heere, want we hebben iets om van te getuigen. We hebben een geweldig evangelie die we niet hoeven te schamen. Want het is een evangelie, het is een kracht van uzelf tot behoud van een ieder die dat gelooft, zegt uw woord. Vader, en als we dan deze dag daarover na mogen denken. En misschien opnieuw onze knieën moeten buigen en belijden. Heere, ook ik ben in de taferelen opgeslokt. En ben vergeten wie er eigenlijk in die kribbe lag. En dat onze knieën buigen en belijden. En Heere, vernieuw ons hart, vernieuw mijn geest, vernieuw de vreugde in mijn ziel en dankbaarheid om voor u te leven. Als licht in deze duistere wereld. Wilt u zo ieder ook zegenen, Heere, met uw aanwezigheid. Wilt u ons zegenen, Heere, met de opstandingskracht van de Heere Jezus en de leiding van de Heilige Geest. Dank u wel. Dank u wel dat we opnieuw mochten gedenken dat u het was. Zoals Johannes het zei, hij was het. En we kunnen voluit getuigen, hij is het. Nog steeds. En zal het voor eeuwig zijn. Amen. Halleluja. Amen. Amen.